Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Ken je dat? Dat je een vakantie gaat boeken en dat je dan begint met 5 sterren onder de 100 euro per nacht op de mooiste plek op aarde, inclusief ontbijt en een riante kamer met zeezicht. En voor de zekerheid zet je het vinkje met privézwembad ook nog even aan. Zoekresultaten 0. Logisch natuurlijk, want iets wat zeldzaam is, kost nu helemaal geld. In de voetballerij gelden diezelfde wetten. Als je Mbappé wil, moet je 4 keer de staatsbegroting neertellen en dan is het nog maar de vraag of dat genoeg is. Maar soms kom je ze wel tegen. We zagen het eerder met Ausnes en Wiefer bijvoorbeeld. Binnen no time ontpopten zij zich tot smaakmakers en leiders en hebben soms geheel tegen de verwachtingen in nu een zonnige toekomst. We kunnen nog iemand aan dat rijtje toe gaan voegen. Het is dat de man op goal het zo goed doet, anders had hij, we hebben het over Thomas Beelen, ongetwijfeld meerdere bokaaltjes als speler van de maand op de schouw hebben staan. Hij mag gerust de verrassing van dit Feyenoord worden genoemd. En wat tof is het dat je vandaag bij ons aan tafel zit. Thomas, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Ik vind het leuk om hier te zijn. Dus.
Nou ja, je komt hier vaker, want ik zal het even vertellen voor de mensen. We nemen dit op, niet aan de keukentafel bij Jopie.
Nee. Dit is niet mijn keukentafel, nee.
Nee, was maar waar. Maar in de Kuip. Doet dat nog... Wat voor gevoel krijg je bij de Kuip? Het is wel een beetje een voetbalvraag natuurlijk, maar doet dit nog wat met je?
Ja, nou ja, zo leeg moet ik zeggen, doet het niet heel veel met me. Maar als die vol zit, dan nee, dat doet wel wat met je. Vooral als we belangrijke wedstrijden spelen, dat is wel bijzonder, ja.
Ja.
Wat maakt die Kuip nou zo magisch? Want inmiddels heb je aardig wat stadions heb je ingespeeld. Maar wat maakt die Kuip nou zo anders dan andere stadions?
Ik denk het geluid of zo, sowieso. Dat klinkt best wel compact of zo, denk ik. Ja. Het is een heel hard geluid. En... ja, gewoon de sfeer. Ik denk dat wij... Je hebt het gevoel dat het hele stadion hier meedoet. Heel vaak met liederen en zo. En ik heb dat in andere stadions wat minder, dat gevoel.
Goed. Ja, het is goed om te vertellen dat we dit opnemen voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Dit zenden we uit na de wedstrijd tegen Heerenveen. Dus mocht jij nou een hattrick scoren aanstaande zondag... en mensen denken, waarom begin je niet over die hattrick? Heeft het hiermee te maken? Ja. Nee, maar ontzettend tof dat je er bent, Thomas. Ja, toch inderdaad. Ja, de ontdekking van dit seizoen... Want de afgelopen 10 wedstrijden sta je in de basis. Had je dat zelf verwacht, dat je zoveel in de basis zou spelen?
Nee, ja, misschien over het hele seizoen gezien dat ik aan 10 zou kunnen komen of zo. Alleen, ik had niet verwacht. Als je zo'n stap maakt, dan denk ik niet dat je verwacht dat je heel veel in de basis zou spelen. Wel hopen natuurlijk. En ja, dat je ontwikkelt en uiteindelijk richting die basisplek toe gaat werken. Alleen dat ik het nu zoveel zou spelen, had ik niet per se verwacht. Nee.
Voel je ook basisspeler of durf je dat nog niet te zeggen?
Op dit moment voel ik me basisspeler. Ja. Ja, als je zoveel wedstrijden achter elkaar speelt, voel ik me wel, nu wel, ja.
Dat snap ik.
Het gaat je redelijk af ook trouwens, hè, tot nu toe.
Ja.
Redelijk is een beetje...
Ja, redelijk is understatement. Kom eens.
Maar ik ben wel benieuwd, wat is er toen jij voor het eerst met Feyenoord in contact kwam en het concreet werd? Wat is dan als toekomstbeeld naar jou geschetst? Hoe werkt dat?
Ik kom daar inderdaad op gesprek en dan ik heb eerst een gesprek gehad met de trainer zelf. En dan, dan heb je het gewoon over hoe hij mij ziet als speler en wat mijn kwaliteiten zijn en waarin hij denkt dat ik nog kan ontwikkelen en ook binnen dit Feyenoord, zeg maar. En ja, uiteindelijk wordt er wel een beeld geschetst van wat jouw rol een beetje gaat kunnen zijn natuurlijk. En dat is afhankelijk van hoe jij presteert en ontwikkelt natuurlijk. Ja. Alleen, die rol is eigenlijk wel een beetje zoals het is gegaan, denk ik. En ja, dan moet je wachten en hopen op een kans die je krijgt. Ja.
Wat kan je daar iets meer over vertellen? Want hij vertelt hoe hij jou ziet en wat je perspectief is. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat gesprek ging? Over van hoe zag hij jou en wat voor soort speler zag hij jou? En, en wat was het perspectief wat hij jou schetste?
Ik denk als een speler die... ik was natuurlijk middenvelder, dus wel comfortabel aan de bal. En iemand met genoeg snelheid voor een centraal verdediger, denk ik. En die veel van zijn duels won. Alleen dat het natuurlijk ook in een heel ander systeem was dan bij Feyenoord. En... dat ik nog nooit... ik heb zelden in een normale 4-3 gespeeld natuurlijk als verdediger. En dat is compleet anders. Dus ook dat hij daarin het fysieke gedeelte natuurlijk waar ik stappen in moest maken sowieso. Ja. En ik denk gewoon het wennen aan...
Ondertussen is het koffiezetapparaat gaan piepen, ja.
Het aan de bal, het keuzes maken in de manier van spelen. Ik denk best wel een specifieke manier van spelen hier hebben bij Feyenoord. En ja, bij PEC had ik een redelijk... Was het veel op de aanval gewoon. En had ik een redelijk simpele rol van of ik speelde naar de twee naast me of ik ging gewoon... Ik ging het middenveld in, zeg maar. Ja. Dus dat ik daar wel stappen in moest gaan maken. Omdat het natuurlijk compleet nieuw voor mij is. En ja, het verdedigen op zich gewoon echt in de 16, dat soort dingen. Ja. Dat ik...
De koffie zit gaat wel even door. Heel veel zin in, ja.
Dat ik, ja, daar moest ik me natuurlijk allemaal in gaan ontwikkelen.
Ja. Ja. En is er dan ook iets wat hij dan schetst van... Hey, je komt binnen in principe als eerste man achter Trauner, kan ik me zo voorstellen. Ja.
Hij gaat nu echt een keer.
Ja, oké, hij is nu weer klaar. Okay. Nee, ik neem aan dat hij dat schetst, van Trauner is de aanvoerder. Van, is het dan ook dat hij aangeeft van, joh, je bent dan de eerste man? Of is het dan niet zo concreet?
Wel natuurlijk dat Trauner daar wel een streepje voor op mij heeft.
Ja.
Dat is wel duidelijk. En ook inderdaad dat hij natuurlijk hier en daar wel ook problemen met zijn fysiek heeft. En dat ik wel me zo moet gaan ontwikkelen... dat ik er klaar voor ben wanneer dat moet eigenlijk.
Oké. Okay. Hey, en waarom dan Feyenoord? Want als ik de verhalen mocht geloven... was ongeveer de hele top was geïnteresseerd in jou.
Ja.
En je koos toch voor Feyenoord. Terwijl volgens mij van oorsprong ben je niet een Feyenoorder van vroeger.
Nee, ik ben geen Feyenoorder van vroeger. Nee. Van heel vroeger wel weer trouwens.
Ah, kijk. Ja, ja, heel goed, heel goed.
Heel vroeger
dat
wel.
Dat horen we graag.
Omdat mijn vader...
Daarna maak je een foutje. Hè, dat kan.
Een klein foutje gemaakt. Nee, mijn vader was die is voor Feyenoord. Dus van heel vroeger wel meegekregen. Maar waarom Feyenoord? Ik denk dat Feyenoord de laatste jaren vooral gewoon echt wel een hele grote stap aan het zetten is. Ja. Ook met de mensen die hier nu bezig zijn. En ook voor jonge jongens, wat je natuurlijk ook bij Hartman hebt gezien en bij Wiever, dat soort gasten, dat die echt wel een bepaalde stappen maken en zich ontwikkelen. En ja, ik zag voor mijzelf ook wel zo'n route weggelegd. En ik had het gevoel dat ik bij Feyenoord gewoon me daarin echt wel kon ontwikkelen. En ja, misschien inderdaad dat je aan het begin wat minder zou gaan spelen. Dat snapte ik ook wel. Dat kon gebeuren. Alleen, ik had wel vertrouwen in het mijzelf gaan ontwikkelen hier. En dat daar de juiste mensen voor waren.
Goed. Hey, je vertelde net ook in een bijzin. Bij PEC Zwolle, je was middenvelder in de jeugd. Daar komen we straks misschien ook nog even op. Maar het afgelopen jaar bij Zwolle speelde je in een driemansverdediging, een vijfmansverdediging. Ja. Hoe anders is dat ineens in een viermansverdediging voetballen?
Ja, het verdedigende gedeelte sowieso. Ik stond eigenlijk elke wedstrijd, zeg maar, ik stond 1-1 met de spits. En dan die andere twee hadden de buitenspelers. Dus dat was eigenlijk...
Je had het makkelijk. Jij moest het echt werken en die andere twee konden een beetje free liften op wat jij deed.
Nee, zij hadden een buitenspeler bij zich. En ik had de spits. Dus het was eigenlijk alleen maar 1-1 daar. En dat, ik vond dat wel leuk. Want je hebt gewoon echt in de wedstrijd zoiets van, het is ik tegen de spits. En we gaan zien wie er wint, zeg maar.
Ja.
En dat is wel een leuke manier van verdedigen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het bij heel veel andere clubs gaat. Dat was heel anders. En aan de bal heb ik daar heel veel vrijheid gekregen eigenlijk. En was het of inderdaad links-rechts naast mij pasen. Of ik heb ook regelmatig daar wel dat ik lekker in kon dribbelen daar.
Ja.
Dus dat is wel een heel andere manier van spelen. En het is KKD natuurlijk. Daar gaat het wat meer op en neer en zo. Dus dat is allemaal wel heel anders.
Wat is het grootste verschil tussen keukenkampioen-divisie en de Eredivisie?
Ja, ik denk dat het echt heel erg op en neer gaat. Het is wat meer man tegen man vooral daar. Dus... Misschien dat het daarom ook vaak wat ruimte lag om in te dribbelen. Als je eigen man had gepasseerd, stond de rest toch een beetje van... Ja, ik heb ook mijn man. Het was heel erg 1-1 KKD, heb ik het zo ervaren.
Ja.
Dus dat is wel een heel groot verschil. En tactisch is het allemaal wat minder natuurlijk daar.
Ja.
Weet je, maar wat ik zo fascinerend vind, laatste, zeker sinds je in de basis staat, is een beetje het beeld ontstaan van... wat zal het zijn? 1,5-2 jaar geleden twijfelde je nog of je niet een amateurclub moest gaan zoeken waar je verder kon voetballen. En nu sta je... In een volle kuip wekelijks.
Ja.
Of in Stadio Olimpico, om maar even wat te noemen.
Stadionsje.
Ook een beetje je mannetje te staan wel.
Ja.
Is dat nou echt zo bij jou? Of overdrijven we dat een beetje?
Nee, dat amateurgedeelte, dat is wel een beetje niet helemaal waar.
Nee.
Het is, kijk, ik stond er bij PEC echt niet goed op. Dat was wel hoe het was.
Ja.
Dat weet ik ook wel. En, maar ik heb in mijn hoofd nooit zoiets gehad van... Ik was er helemaal nog niet te klaar mee. Ik wilde echt niet naar de amateurs, absoluut niet. Dat was ik in mijn hoofd echt niet aan toe. Ook helemaal niet als optie gezien, zeg maar.
Nee, want na je VWO-diploma heb je gewoon volledig gefocust op het voetbal,
dus
begrijp ik.
Ja, ik had wel mijn VWO inderdaad gedaan. Alleen ik had, misschien inderdaad was dat niet helemaal de slimste gedachte of zo. Maar ik vond het gewoon niet fijn om met andere dingen bezig te gaan. Zo van ook een plan B hebben.
Ik vind het super slim.
Ja, ja.
Nee, kijk, natuurlijk, het pakt nu goed uit. Ja. Maar goed, je hebt gewoon wel je diploma gehaald. Maar daarna ben je gewoon volle bak gaan focussen op voetbal. Ja. En als je na 2-3 jaar alsnog niet zou uitpakken, zou je altijd nog een studie kunnen
ja,
doen.
Ja, nee, ik had dat altijd achter de hand inderdaad. Ja. Maar ook, en ja, werk heb ik dan echt... ik heb 2 maandjes iets voor een beetje bezorgd gedaan, maar...
Echt? Ja, echt. Wat bezorgde je?
Ja, nee, bij Uber Eats. En dan kreeg ik een melding en dan kon ik hem zelf aanklikken of ik hem wilde doen. Maar ik heb dat zo, ja, heel weinig gedaan. Echt misschien 20 ritjes gedaan of
maar
zo.
Dat beeld van een speler die een paar weken geleden tegen Lukaku speelde. Dat hij een paar jaar geleden gewoon op zijn scootertje...
De auto van mijn vader pakte
ook nog.
Oh, maar ja, echt heel snel weer meegestopt. Ik vond dat helemaal... En ik deed ook heel weinig. Omdat ik kon zelf kiezen wanneer ik ging.
Ja.
Dus dat was helemaal niks. Dus ja, daar... En ja, dat amateurgedeelte, dat was niet helemaal waar. Maar ja, ik stond er niet goed op.
Nee, precies.
Wanneer kreeg je het idee van... Hey, ik kan het echt gaan maken? Want je hebt natuurlijk bij PEC Zwolle speelde je vorig jaar alles.
Ja.
Inderdaad, het was echt een doorbraakseizoen. Ja. Wanneer had je het idee van, hey, dit gaat me goed af, dit gaat me makkelijk af. Ik ben ook wel misschien wel toe aan een volgende stap.
Ja, ik heb daar de eerste 8-9 wedstrijden gespeeld. Toen ging het eigenlijk heel goed. En toen had ik knieblessure gekregen. Dus ik had, ja, dat was wel een heel vervelend moment. Omdat ik, was mijn eerste seizoen, ik zat er net lekker in. Dus ja, na die knieblessure wel weer redelijk snel opgepakt. En ik wist wel dat het goed ging natuurlijk. En ik had ook wel het gevoel dat ik een soort van iets andere centrale verdediger was dan de rest. Dat kwam ook door de manier hoe wij speelden misschien. Dus ik had wel het gevoel dat er potentie in zat, zeg maar. En ik weet hoe mijn fysieke bouw en als kan nog heel veel sterker worden en aankomen. Maar ik heb wel de voorwaarden, dat wist ik altijd, om te groeien, zeg maar.
Ja.
Dus ik had wel het gevoel dat ik nog wel stappen kon gaan zetten, dat zeker. Ja.
Ja. Hey, want ik las ook, je gaf net al aan, bij PEC stond je er niet per se goed op.
Nee.
Klopt het dat je in 4 seizoenen... maar 2 keer 4 wedstrijden heb gespeeld. Eerst bij de onder 19 4 wedstrijden en bij de onder 21 4 wedstrijden.
In hoeveel seizoenen zei je?
4 seizoenen. Dus vanaf na de onder
17. Misschien met de corona heeft dat dan...
Dat zal ook
een seizoen zijn. Voor mijn gevoel is dat niet zo gaan. Alleen, ik heb natuurlijk... Ja, het zou kunnen, hoor.
Ja, dat is op Transfermarkt. Ja, dus dat is de bron die ik raadpleeg.
Nee, ik denk dat
ik
wel...
elke wedstrijd bij PEC Zwolle langs de lijn sta.
Nee, het lijkt me dat ik wel meer wedstrijden heb gespeeld. Alleen, ik weet niet meer... Ik kan niet meer zo voor de geest halen hoe lang die corona-periode is geweest en zo.
Ja, best wel lang.
Korter dan een seizoen.
En daar heb ik natuurlijk geen wedstrijd gespeeld in die periode. Maar ik denk dat ik wel meer wedstrijden dan toen heb gespeeld. En het klopt, ik heb wel ook echt wel op de bank gezeten bij de 121. Dat klopt wel en zo. Dat is, ik mocht toen de voorbereiding bij PEC meedoen.
Ja.
Dat was het seizoen, zeg maar, voor dat ik toen dat PEC is gedegradeerd.
Het Eredivisie seizoen.
Ja, die voorbereiding deed ik mee. Ja. En toen ben ik op het einde teruggezet. En toen ook heb ik dat seizoen wel een groot gedeelte richting ook eigenlijk voordat Dick Schreuder kwam.
Ja.
Weet je, net voor de winter zo heb ik wel ook op de bank gezeten daar een periode inderdaad. Omdat dan vaak jongens van 1 terugkomen die moeten spelen.
Ja.
Dus ja, dat klopt wel. Maar toen kwam Dick Schreuder en toen is het snel gegaan.
Wat voor trainer is Dick Schreuder? Want ik hoor best wel laaiende enthousiaste verhalen over hem. Doet nu ook goed in Spanje. Is in de derde divisie, staat de eerste. Wat voor trainer is het?
Ik denk heel direct dat sowieso.
Ja.
En het is een trainer, dat kon ik wel in het speelstijl zien, gewoon heel veel vooruit en echt sowieso gas geven met z'n allen. Dat is het eerste, dat is waar het begint, denk ik. En dat snapt iedereen wel. Alleen, ik denk dat je daar echt nog wel bij heel veel teams iets extra's uit kan halen. Dat gewoon dat nummer 1 is wat je moet doen, keihard werken.
Yeah.
En toch heel erg zijn eigen idee over voetbal. En ja, dat is daar goed uitgepakt bij PEC Zwolle toen. En dat pakt nu volgens mij in Spanje ook aardig goed uit. En ja, ik vond ook in combinatie met assistenten die toen waren, ook Johan Plat. Ik vond dat gewoon een hele goede, fijne combinatie van trainers.
Etje Rijnen, die natuurlijk ook nu bij Feyenoord assistent is geworden.
Daarom, dat was gewoon een goed team, denk ik. En dikke, hele directe, maar ook aardige, fijne man. Dus ja.
Zie je daar gelijkenis met je huidige trainer, Arne Slot?
Dat weet ik niet per se. Ja, nee, niet per se, denk ik. Maar ik denk dat het hier sowieso hoe hoog je gaat, dat het wat meer tactische, wat belangrijker wordt. Ja. En in zo'n KKD is dat minder belangrijk, hoewel Johan Plat dat wel ook wel redelijk voor zijn rekening nam daar. Maar niet per se heel veel gelijkenis, denk ik. Maar op hun eigen manier allebei wel een heel eigen idee van voetbal. En dat is vaak wel een kenmerk van een goede trainer, denk ik.
Kies je daar ook mede voor, los van de club waar je voor kiest?
Ja, trainer is wel belangrijk, denk ik. Alleen, dat is natuurlijk, je trainer kan altijd weer weggaan. Ja. Dus dat is een beetje het ding dat je niet volledig op een trainer moet bouwen, denk ik. Alleen, tuurlijk is dat wel belangrijk als je een keuze maakt voor een club. Ja.
Wat maakt Arne Slot nou zo goed als trainer? Want wij zien hem elke week, we zijn natuurlijk lyrisch over hem. Sinds hij komt, winnen we alles en doen we weer bovenin mee, worden we kampioen, winnen we misschien straks de beker. Wat maakt hem nou zo goed?
Ik denk dat hij heel erg... sowieso heel erg zijn eigen idee over heeft. En heel erg in de details zit ook daarin. En ja. dat
Gaat hij weer.
dat voor, naar ons toe ook heel duidelijk wordt gemaakt. En ja, daarin een tactisch gedeelte gewoon heel sterk is, denk ik. En ook echt precies weet vaak wat een tegenstander gaat doen. En wat wij daar dan tegenover moeten stellen, zeg maar. Ik denk dat hij daarin heel, heel duidelijk is in wat voor plan we hebben richting de tegenstander.
Ja.
Daar heb je ongetwijfeld zelf ook wel eens ideeën over. Dat je denkt, zondag PSV of AS Roma.
Ja, maar
misschien
gaan
we dat sowieso doen. Of word je nog wel vaak verrast door hem?
Nou, soms komen we wel een meeting uit en dan kijken we wel naar elkaar van... Ja, hij heeft wel weer wel gelijk, zeg maar. Wel weer, ja, dan kijk
wordt
van,
irritant dan.
Ja, dan denk ik toch van, heeft hij toch wel weer goed verzonnen, zeg maar. En ja, dat gebeurt wel regelmatig. Hij heeft wel echt op tactisch gebied een hele goede trainer, denk ik.
Grappig. Ja, dan moet je toch ook wel op een bepaald niveau, zeg maar, als speler denk ik op een bepaald denkniveau zitten, dat je natuurlijk echt snapt wat hij bedoelt.
Ja, maar ze nemen ook wel de tijd inderdaad, omdat natuurlijk ze ook veel buitenlandse jongens zijn, om daar soms dan extra aandacht aan te besteden. Want het is natuurlijk soms wel veel informatie in korte tijd.
Ja.
Dus dat is inderdaad wel zo. En ja, dat doen ze goed, denk ik. Ja.
Ja, ja. Moet je jezelf nog wel eens knijpen dat je... Nou ja, oké. We overdreven een beetje met, bijna amateur, maar het ging niet heel lekker.
Nee, het was niet goed. Nee.
En nu de Kuip. Ja. Hoe gaat dat in jouw hoofd en in je omgeving dan?
Ja, dus voetbal gaat zo snel, denk ik, dat je weinig tijd hebt om er echt bij stil te staan. Ik denk dat het misschien achteraf wat meer gaat komen, of als je zomervakantie hebt, dat soort dingen of zo. Ik denk, het gaat nu vaak zo snel. En natuurlijk, als ik er logisch over nadenk, snap ik ook wel dat het bijzonder is en dat het wel snel is gegaan en zo. Alleen, ja, dat soort dingen wordt ook heel snel weer normaal. Ja, als je een wedstrijd moet spelen of inderdaad in Rome moet spelen, ja, het is wel leuk, maar we moeten daar ook gewoon winnen. Dus.
Ja, je was ook helemaal niet blij dat logisch na afloop. Maar iedereen had het natuurlijk wel over jouw prestatie.
Ja. Nee, ja, ik weet het wel als ik erover nadenk dat het bijzonder is. Alleen zo voelt het niet heel erg. Omdat het gewoon allemaal... Je hebt de volgende wedstrijd, komt er weer aan. Je bent zo erg daarmee bezig.
Ja.
Alleen ja, ik snap het ook wel dat het wel snel gaat.
Je lijkt een beetje... Kijk, de motto van deze club is geen woorden, maar daden. Dat lijkt ook wel een beetje hoe jij bent. Een soort van, nou gewoon, het is mijn werk en ik moet gewoon mijn ding doen.
Ja.
Waar komt die mentaliteit vandaan? Is dat vanuit huis uit meegegeven?
Denk misschien ook wel een beetje inderdaad. Mijn ouders zijn ook wel nuchter daarin gewoon. Ik denk ook toen ik natuurlijk vroeger als kindje kon je dan goed voetballen. En ja, vinden mensen dan leuk. En mijn ouders zijn altijd heel erg in de achtergrond op geweest. En nooit helemaal niet ermee pronken of iets. Ze zijn daar heel nuchter in gebleven, denk ik. En ik denk dat een beetje is van... Ja, als ik een wedstrijd speel, wil ik gewoon goed spelen. Maakt me niet zo veel uit wie het dan is of waar het is. Ik wil gewoon mijn eigen ding goed doen en als team het goed doen. En ja, ik denk dat ook wel fijn is aan de ene kant dat je dat hebt. Omdat het, ja, ik heb ook wel wedstrijdspanning natuurlijk. En ik vind dingen ook spannend. Alleen, ik denk dat sommige jongens, bijvoorbeeld de een heeft er iets meer last van dan de ander als je een bepaald stadion moet spelen of zo. En het is wel fijn dat ik daar niet heel veel last van heb. Alleen, aan de andere kant, als je misschien wat meer ermee bezig bent, kan je misschien iets meer van genieten. Dat je het wat meer beseft. En dat ik zou willen dat ik iets meer van kon genieten misschien.
Ja, is dat zo?
Ja, wat ik net ook uitlegde. Ik snap het wel dat het bijzonder is. Zo, alleen, ik vind het lastig om ervan te genieten. Ja. Omdat het gaat allemaal zo snel weer door. En dan moet je weer een wedstrijd spelen. Dan moet je gewoon weer goed spelen. En als je dan weer een wedstrijd slecht hebt gespeeld, dan is dat wat daarvoor goed is gegaan, zeg maar, ook weer teniet gedaan.
Jij zegt, wanneer je een slechte wedstrijd speelt, die heb ik nog niet van je gezien, hoor.
Maar die komen nog. Winstwaarschuwing.
Nee, natuurlijk. Er komen altijd mindere wedstrijden aan, toch? Ja. Dus ja, daarin... Ik wilde wat meer van genieten. Dat hoop ik dat misschien in de toekomst wat meer gaat lukken, ook als je wat ouder wordt of zo.
Mijn advies is, zet af en toe die wedstrijd van AS Roma thuis, want dan heb je iets fijner resultaat dan uit.
Ja.
Zet die nog eens aan. Want wat je daar weer gezet, was wel waanzinnig.
Dat het uit beter ging.
Ja, vond ik ook. Ik vond je uit nog beter.
Ja, ik denk dat daar beter eigenlijk was. Ja.
Hoe is dat nou? Je hoort altijd die verhalen van, ja, vroeger speelde ik op het FIFA met Lukaku.
Ja. Nou ja, het is wel zo. Kijk, Lukaku was wel...
Ik mijn bankje hier gewoon.
Dat zou ik ook doen.
Ja. Nee, ja, Lukaku was wel natuurlijk echt een naam. Ja, een hele grote naam. Dat was ook wel voor het eerst voor mij. Dus dan...
Niet alleen een grote naam, ook een grote grote.
Ook een hele grote... zo, ja. Nee, heb ik ook wel gemerkt, ja. Grote,
nou ben jij niet heel klein, overigens, maar...
Nee, maar hij is wel in alles gewoon groot. Alles
breed,
is ja, alles
is
breed.
Zo breed is hij volgens mij.
En dan had ik wel... Tuurlijk maak ik daar dan wel grapjes over. Of dan zeg ik tegen mijn broertje van... ik moet wel tegen Lukaku. En dan lach je daar wel een beetje om en zo. Dat heb je bij zulke namen natuurlijk wel.
Ja.
Alleen, ja, in het veld is dat niet zo. Maar voor de tijd en na tijd kan je daar wel bij zulke grote namen inderdaad wel een beetje om lachen, een beetje grapjes over maken.
Is hij daarmee ook meteen de beste spits tegen wie je gespeeld hebt? Of zeg je eigenlijk van, hey, onderschat niet die spits of die spits, die was misschien nog wel beter?
Veerman is ook bijvoorbeeld heel groot.
Hè? Ja, maar ja. Bij Adenauer. Ja,
nee, ik denk het wel. Ja. Toch, ja. Ik heb bij Celtic gespeeld, een hele andere soort spits stond daar. Ja. Ook een vervelende spits trouwens, ja. Goede spits. Maar ik denk uiteindelijk dat dit wel...
Luc de Jong?
Luc de Jong ook. Ja, nee, ik denk toch wel Lukaku, omdat hij ook... Als je één keer aan de verkeerde kant staat, zeg maar, en zet zijn lichaam ertussen, dan...
Zoals die gele kaart die
je
pakte.
Ja, dan kom je... Dat was een beetje naïef nog voor mij. Zeg maar, in zo'n eerste kwartier moet je toch... Je weet dat hij sterk is, maar je weet niet hoe sterk.
Ja.
Dus ik dacht toch misschien van, kan ik even voorkomen, maar dat, dat ging niet helemaal. Dus ja, ik denk uiteindelijk wel Lukaku, dat hij de meeste wapens heeft, zeg maar, als spits zijn.
Maar dat vond ik dus extra knap aan die wedstrijd. Want je pakte inderdaad snel geel en wij zaten natuurlijk te kijken en we dachten, nee, niet zo snel. Weet
ja.
Je wel?
Ja, dat is niet fijn.
Nee, maar ook voor jezelf, van, ja, dan ga je toch, moet je dan... Wat moet je dan doen? Handrem kan niet, eigenlijk.
Nee.
Hè, qua intensiteit. Je kan moeilijk uit het duel blijven met hem.
Nee, ja, inderdaad.
Dan geef je ruimte.
Nee, dat is geen optie. Dus ik heb dat ook vrij snel niet meer echt over nagedacht, eigenlijk. Nee. Tuurlijk, ja, misschien dat het door je hoofd schiet als hij net voor je lang snijdt of zo, dat soort dingen. Maar voor de rest niet over nagedacht dat ik met de gele kaart speel. Maar ja, wat je net zegt, dat kan ook niet, denk ik, tegen zo'n iemand. Dan ga ik geen duels van hem winnen als ik rustig aan moet doen.
Nee, precies.
Dat gaat niet werken.
Wat voor soort spitsen speel je het minst graag tegen?
Ja, dat is wel, ja.
Dat is eigenlijk een gevaarlijke vraag. Dan gaan al die coaches van die tegenpartij zeggen, hey, we zetten nu deze gast tegen.
Kortom, nu moet je
speel ik het minst fijn. Heb ik niet echt eigenlijk.
Kijk, maakt niet uit of het van die rappe, behendige gastjes zijn.
Nee,
of
ja, dat heb ik bij
van...
Celtic dan gehad. Ja. En ik denk dat je moet vooral heel even aanpassen misschien. En voelen wat iemand kan en hoe sterk iemand is, hoe snel iemand is.
Ja.
Dat je dat moet voelen en daarna pas je daarop aan, denk ik.
Dus, maar hoe voel je dat?
Ja, gewoon bijvoorbeeld als je een eerste sprintduel hebt, dat je denkt van oké, dit red ik wel. Of als ik zo sta, dan kan ik er wel voorkomen of... Bijvoorbeeld bij Lukaku van, dat lukt dus niet.
Ja.
Dus dan dat sla je dan op en daar probeer je zeg maar dan mee verder te gaan. En ik denk dat vooral in het beginfase van de wedstrijd, dat ik dat vaak probeer te doen en dat aan te voelen. En dan weet je wat wel of niet kan. En ja, zo'n spits als Luc de Jong, dan heb je misschien door de wedstrijd heen wat minder moeilijke momenten.
Ja.
Alleen, ja, die staat er wel, dan kopt hij wel ineens een balletje binnen, ja, zeg maar. En dan sta je daar toch te kijken van, ja, dan heb je misschien een goed gevoel over de wedstrijd, maar dan kopt hij wel een bal binnen.
Bouw je dan bijvoorbeeld AS Roma? Lukaku scoort wel.
Ja, die scoort hier thuis ook.
Bouw je dan?
Ja, tuurlijk bouw je dan. Want inderdaad zeggen mensen dat het goed is gaan, maar uiteindelijk heeft hij wel een bal binnengekopt.
Ja.
Dus dat is wel cruciaal, denk ik.
Ja.
Alleen het was misschien een beetje...
Koppen, het was volgens mij via zijn schouder.
Ja, het was een beetje een ongelukkige goal. Dus dan is het lastig om te zeggen van dit ging een fout of dit ging een fout. Alleen, ja, daar baal je wel van.
Wat vond je beste wedstrijd tot nu toe?
Denk Roma uit.
Ja?
Denk ik. Dus wat heb ik? Ik heb niet zo heel veel Roma uit thuis gehad. Beker. Ik denk Roma uit uiteindelijk.
Ja, ik denk dat denk ik ook noemen voor jou. Maar ik dacht, misschien heb je zelf een andere kijk op dat je zegt van nou die wedstrijd. Want we hebben ook op een gegeven moment die wedstrijd thuis tegen Sparta volgens mij.
Ja, dat was mijn eerste keer.
Dat zou best kunnen, dat heb ik even niet scherp. Maar dat was ook die statistieken achteraf dat je gevraagd werd voor de camera's. Ja, heb je door hoeveel passingspercentage. Ja. Daar vond ik je ook waanzinnig goed. Sparta speelt natuurlijk wel heel erg defensief. Dus je bent misschien verdediger niet extreem getest.
Ja, dus ik denk dat je daarom uit een wedstrijd als AS Roma meer voldoening haalt als verdediger. En dat je meer bijblijft inderdaad. Omdat nu... Ja, inderdaad. Ik heb heel veel ballen gewoon heen en weer gepaast eigenlijk. En als ze dan een keer eruit proberen te komen, dan hadden we hem vaak wel. Alleen ik denk dat jij iets minder voldoening uithaalt als verdediger.
Ik noem net Sparta. Jouw eerste basisplaats.
Dat was ook Sparta.
Was uit bij Sparta. Ja. Toen maakte hij wel een foutje.
Ja.
Hoeveel verandert, zeg maar, als je nu terugkijkt naar die beelden. Eerst die invalbeurt die in de Kuip toen had naar die rode kaart van Nieuwkoop tegen Fortuna. En een week later natuurlijk in de basis. Hoe kijk je nu terug naar de Thomas Beelen in die wedstrijden ten opzichte van nu?
Ik denk dat ik toen meer slaapmomenten had dan dat ik nu heb. Dat ik gewoon wat stond te kijken eigenlijk wat er gebeurde. En als een bal niet bij mij in de buurt is, of als ik dacht van dat komt wel goed, zeg maar, dat soort dingen. Dat zat wat meer in mijn systeem, denk ik.
Ja.
En nu ben ik steeds meer als een verdediger echt aan het denken. Ik denk dat misschien ook komt omdat ik, als je al de middenvelder ben geweest, gok je wat vaker, denk ik.
Ja. Ja.
En als je dan verdediger wordt, kan je niet gokken. En dat zijn soms harde lessen dan bijvoorbeeld zoals Sparta uit, dat je misschien denkt van, oh, hij kopt hem wel weg, of... Ja, ik weet, je gaat zoveel dingen door je hoofd. Alleen dat je er soms iets te makkelijk over denkt. En dat gebeurde daar denk ik ook, waardoor ik helemaal vrij stond. En ik denk dat dat wel iets is wat ik nog steeds kan verbeteren. Want bijvoorbeeld de goal bij PSV uit, die tweede. Ja. Staan, ja. Staan we denk ik met meerdere, maar ik ook. Na dat eerste duel een beetje te kijken, denk ik. En dat zijn dingen, dat gebeurt nu dus ook nog wel eens. Maar dat gebeurde toen veel vaker, denk ik. En dat zijn wel dingen die ik wel echt veranderd heb. Ja, in ieder geval
mag beter je trots op zijn, hè? Dat, we hebben het over een half jaar. Het is niet alsof dit vier jaar geleden was dat, dat je die wedstrijd speelde. Dit gaat over een half jaar.
Nee, ja, klopt. Ja, ik ben er ook wel trots op.
Ja, we helpen je wel. Je zegt af en toe een beetje klein, dat je geniet, maar we zullen je af en toe even een veer in je reet steken.
Je bent wel iemand, volgens mij, dat vul ik even in hoor, die zeg maar ook buiten trainingsveld, buiten wedstrijden, ook nog best wel veel nadenkt over jezelf.
Ja, over zit al veel in mijn eigen hoofd.
Ja. Wat doe jij een beetje zoal om je daarvan om een beetje uit je eigen hoofd te komen?
Ja, vooral met een paar gasten uit het team gamen. Een beetje,
met wie?
Die willen we alles weten. Wie? Welk spel?
Met Thomas van der Belt en Mats Wieven speel ik vaak Warzone. En met Hartman ook wel Fortnite gedaan en zo. Dat is nu wat minder. Soms heb je een beetje fases tussen de games natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat doen we wel vaak in de middag. Of
gewoon de club of gewoon online thuis?
Nee, online. Dan zitten we wel een headsetje op en dan gaan we.
En wie is dan de beste? Ja, jij natuurlijk. Maar wie
daarna?
Van
ons... Ja, ik denk ikke. En dan Belt en Mats, die zitten wel een beetje op hetzelfde niveau, denk ik. Ja, ik denk dat ze daar ook mee eens zullen zijn, dus.
Ja?
Ja, denk ik wel.
Kijk, bij FIFA kan ik dat helemaal niet voorstellen, dat die loopt te knallen.
Nee, maar dat is juist zo mooi dat hij daar dan wel gewoon zit, ja.
Zijn dat ook jouw grote vrienden in de selectie, in zoverre je van vriendschappen mag spreken?
Ja, wel vrienden, denk ik. Ja. Thomas van Belt ken ik natuurlijk al langer, dus dat is gewoon echt, dat is sowieso gewoon een goede vriend van mij. Dus die...
Ook ben je op vakantie geweest, ook in de winter?
Ja. Ja, nee, ja, toen, hij was daar toevallig ook. Ik ben niet met hem geweest, maar de zomer ben ik wel...
Ik zag
hem
op de boot zitten. Ja, nee, wel in de gaten, Thomas.
Ja, wel even afgesproken met hem. Maar hij was daar met zijn vriendin destijds. En in de zomer wel met hem ook geweest. Dus ja, die ken ik al lang. En dan zijn we wel een beetje een groepje, zeg maar, met Mats Wieven en Hartman erbij. Dus dat is wel een leuk groepje gasten.
Volgens mij Hartman met iedereen.
Ja, Hartman is een hele leuke jongen, sowieso. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel weet, ook online en zo. Ja. Maar dat misschien het eerste beeld natuurlijk wat anders is als je hem zou zien. Maar het is een hele lieve, aardige, leuke gozer gewoon. Ja.
Dat kunnen wij beamen. Hij is bij ons in de podcast geweest.
Ja. Zeker. Echt, geweldig.
Een waanzinnig leuke gozer.
Ja, daarom. Dus dat is wel een leuk groepje gasten. Ja.
Hey, die Thomas van der Belt, die gaf wel aan in de jeugd natuurlijk samen met hem gespeeld. Ook vorig jaar net geen kampioen geworden in de keukenkampioen-divisie. Wat voor soort spel? We hebben natuurlijk nog niet heel veel van hem kunnen zien. Nu ook geblesseerd geweest natuurlijk een paar weken. Wat voor soort speler is Thomas van der Belt?
Ja, ik denk dat vorig jaar ook stond hij dan op 6, stond hij voor mij. En heel veel goals gemaakt natuurlijk. Dat is zo knap als nummer 6.
Ja.
Dus ja, dat seizoen heel veel goals gemaakt. Dus hij heeft wel een neus voor de goal, kun je denk ik zeggen. En ik denk dat het een hele goede verbindingsspeler kan zijn. En wel misschien echt een wat meer 6 en 8 dan dat hij een 10 is. Ook al heeft hij wel veel goals gemaakt, maar ik denk meer 6 en 8. En ik denk dat hij gewoon heel goed is in de passing. Sowieso dat wel echt wat daarin, zeg maar, tussen linies doorspelen, spelverdelen, belangrijk kan zijn in het eerste gedeelte van de opbouw. Ook vorig jaar dan, toen ik met hem samenspeelde daar. Dus ik denk dat hij wel ook als middenvelder zijnde heel veel wel goede kwaliteiten bezit.
Heb je het vorig seizoen ooit wel eens over gehad van hoe vet zou het zijn als we met z'n tweeën, wij als twee Thomassen... Straks naar een club. Nou ja, bij hem was het natuurlijk al snel duidelijk dat Feyenoord het zou worden.
Ja, toen hij eenmaal... zeg maar, hij kreeg natuurlijk veel eerder dan ik al die aandacht van die clubs. Dus toen vond ik ten eerste natuurlijk heel leuk voor hem. Ik zei tegen hem van... Ik moest wel eens tegen hem zeggen van... Besef je wel hoe vet het is, zeg maar. Ja, ja. Toen, bij een ander kan ik het wel zeggen.
Ja,
hè?
Ja precies.
Want, zo werkt het gewoon. Dan denk ik van... Je beseft wel toch dat je naar Feyenoord gaat, zeg maar. Dat is gewoon bizar. Dat is kampioen van Nederland en... Dat hebben we dan over gehad. En hij zei dan wel van ja, ik wil ook zo graag zo'n stap maken. En dan zei hij van ja, als je zo doorgaat, dan gaat het ook komen. Dus we hebben het wel over gehad. En ik vond vooral destijds gewoon wel heel vet om dat bij hem te zien,
Maar grappig dat je dat nu inderdaad over hem wel kan zeggen.
Ja, tegen hem kon ik dat zeggen. Ik zei tegen hem van besef je wel wat voor clubs te komen, man. Ja. Dan zitten wij op dat moment bij PEC Zwolle in de KKD. En dan komen zulke clubs. Ja. Dus bij een ander kan ik dat makkelijker zien dan bij mezelf.
Ja. Zijn er nog meer Thomassen bij Zwolle die deze kant op gaan komen? Of zeg je van...
Nee, denk het niet. Nee, zij lopen wel vaak...
Ryan Thomas.
Ryan Thomas was ook een goede speler. Ja, is een
sowieso,
speler.
Volgens mij pak ze wel vorig jaar best wel wat oude, ervaren spelers. Ja. Van Bolen, je had Medunjanin volgens mij.
Ja, Medunjanin ook alleen maar goede woorden over hem. Ja, hele goede speler ten eerste en echt een...
Het is een mooie speler vooral.
Hele mooie, goede speler met zoveel kwaliteit nog. Maar ook buiten het veld als mens was echt een echt geweldig gozer om in je groep te hebben.
Dus ik ben met Dick Schreuder meegegaan naar Spanje.
Ja, die zit daar nu ook.
De Spaanse zon is die lekker aan het ballen daar.
Ja, zie ik hem ook nog wel eens goaltje scoren daar. Dus,
kijk eens, kijk. Van welke speler heb je nou het meest geleerd? Bij Feyenoord of bij Zwolle?
Zo. Bij Zwolle heb ik veel gehoord, zeg maar, gewoon in ieder geval vaak op mijn kop gekregen van Bram van Polen.
Ja. Dus, dat is het beeld wat we wel van hem hebben.
Ja, ja, ja. Ja, daar stond hij weer tegen me te schreeuwen, maar vaak ook wel terecht. Dus ja, daar sowieso dingen van geleerd, inderdaad, in het denken als verdediger en verdediger zijn. En dus die heeft mij daar veel... En mijn trainers daar destijds gewoon natuurlijk. En hier denk ik gewoon sowieso de centrale verdedigers die ik voor me had, ja, heb. Dus met Gernot Trauner en David Hansjo zijn gewoon twee echt hele goede centrale verdedigers, denk ik. Dus als je daar elke keer mee op het veld staat en dingen bespreekt en beelden kijkt en dat soort dingen, dan ja, zijn dat wel de gasten waar ik heel veel van heb geleerd.
Je speelt nu al een paar weken samen met Hansko naast je.
Ja.
Wat maakt hem nou zo goed?
Ik denk dat het ten eerste een echte winnaar is, gewoon ja, in alles. Dus dat helpt heel erg als je verdediger bent, denk ik. En hij heeft heel veel snelheid, hij is sterk in duels. Ja, hij heeft alles, denk ik, voor een centrale ja, verdediger. Dus ja, dat maakt hem gewoon zo sterk. Hij heeft alles, denk ik.
Is het echt wel een soort van een gespreid bedje komen op het moment dat je naast hem op het veld staat?
Want ja, dat helpt wel natuurlijk als ja, je naast zo iemand nog... En sowieso de hele achterhoede, denk ik,
ja,
dat goed staat. Dus dat maakt dingen wel makkelijker dan dat je in een team moet komen wat minder loopt.
Dus leeft dat binnen jullie? Want jullie hadden op een gegeven moment een streak van 4, 5, 6 wedstrijden.
Ik denk dat is bij 5 of 6 geëindigd.
Ja, 5. Eredivisie kwam natuurlijk door PSV,
ja,
kreeg
ja,
natuurlijk
2 tegen. Ja, PSV, ja.
Ja, in de Nederlandse competitie was tenminste in Nederland was het nog wat langer, want met de beker had je natuurlijk ook de nul. Maar leeft dat binnen het team of is dat dan gewoon toeval?
Nee, dat wij op een gegeven moment gaat het wel leven ook. Voor de wedstrijden heb je het wel over van we zitten nu op dit en we willen het gewoon volhouden. Ja. En dat is wel een ding wat je motiveert om ja, zeg maar die nul te houden en waar je wel ook voldoening uit haalt. Dus dat leeft wel. Ja,
heb je nu target gezet van hoeveel wedstrijden je nu achter elkaar de nul wil houden? Want de eerste is alweer...
Bij FIFA kan je dan zo'n bonus invullen ja, bij contracten.
Dat, ja, als, ik weet ja, dat ook dat, heb. Nee, dat heb ik niet, man. Dus, ja.
Oei.
Nee, dat
toch
zou...
een zaak waar we even bellen.
Ja. Nee, we hebben geen target of zo. Nee, dat niet. Ah. Ik denk dat het voor elke wedstrijd benoem je het met elkaar. En dat is gewoon een drijfveer als je zo'n wedstrijd ingaat.
Ja, ja.
Nou, ik wilde nog wel even zeggen. Jij vertelt dus, nou ja, de afleiding die jij zoekt is vooral... Nou ja, lekker spelletjes doen, even hoofd leegmaken.
Serietje kijken.
Serietje kijken. Maar als je wel even in je hoofd bent... met wie heb je het dan buiten de club om? Met wie heb je het dan graag daarover? Wie is jouw...
Nou ja, niet graag, denk ik. Nee. Nee, laat dat maar
wie
weg.
Wie behoedt jou voordat je helemaal gek wordt van jezelf?
Ja, nee, ik ben wel een persoon, als ik veel in mijn hoofd zit of het gaat wat minder met me, dan hoor je niet zoveel van me.
Oh ja.
En dan zit ik heel veel in mijn eigen hoofd en veel, ja, laat ik het contact met mensen wat meer lopen, zeg maar. Dus ik weet wel dat niet helemaal de bedoeling is.
Binnenvetter een beetje.
Ja, 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 dus ik ga daar dan heel veel... Dan zit ik thuis gewoon te denken. Zit ik eigenlijk niks te doen. En zit ik gewoon zoveel te denken over bepaalde dingen. Of wat er is gebeurd. Of wat ik beter kan doen. En hoe het gaat. En ja, keuzes. Dat soort dingen ga ik allemaal over na zitten denken. En dan, ja... Mijn moeder die vraagt er wel eens hoe gaat het. Maar ze weet toch dat ze terugkrijgt. Het gaat goed.
Oh ja.
Dat zeg ik gewoon standaard. Maar die, daar praat ik er dan wel eens mee met mijn moeder. Over dat soort dingen. Want die weet dat ik dat doe. En ik heb ook wel sowieso tegen mijn vrienden zeg ik ook vaak. Die weet het ook. Van als het wat minder met me gaat, dan hoor je wat minder van me. En dat weet ze ook dat ik het niet zo bedoel. Alleen ik weet dat ik er misschien iets meer over moet praten. Dat het makkelijker maakt voor jezelf.
Ja, ik wil geen probleem aan praten.
Nee,
of zo,
helemaal hoor, niet. Maar... Ik heb ook geen probleem. Alleen het is, ik ben wel iemand, ik wil het graag met mezelf oplossen. En ik denk dat ik het met mezelf kan oplossen, zeg maar.
Ja, ja.
En dat, ja... Dat lukt uiteindelijk vaak ook wel. Dus ik denk dat ik daarom misschien daarom dat blijf doen. Alleen ja, dat doe ik wel heel erg, ja.
Woon je op jezelf of woon je nog bij je ouders?
Nee, ik woon op mezelf hier in Rotterdam.
In de befaamde flat met z'n allen?
Nou ja, Kop van Zuid wel. Er zijn meerdere torens daar, maar...
Wat een plekje, hè?
Nee, wel een lekker plekje. Voor het eerst, ja, vorig jaar toen ik bij PEC speelde, toen woonde ik nog thuis gewoon. Dat was een half uurtje rijden, hè? Want ik woon in Harderwijk, dus dat was...
Ja.
Ja,
precies.
Dat was prima te doen. En nu dan voor het eerst hier op mezelf. Ja.
Hoe is dat dan? Want dat is natuurlijk ook een stap. Zo voor je op jezelf wonen ineens.
Ja, maar dat is ook allemaal zo ineens gegaan eigenlijk natuurlijk. Normaal als je uit huis gaat is het misschien wat meer een ding. En hier, ik ging naar Feyenoord en ik ging eerst een hotel hier. En dan ben je eigenlijk ineens uit huis, zeg maar.
Ja.
Dus dat gaat wel snel. Alleen, ik denk dat wat minder belangrijk is of zo... dan voor andere mensen die misschien uit huis gaan. Omdat ik natuurlijk meer voetbal is mijn hoofdding. Dus dat uit huis gaan, dat... Ja, dat komt er dan wat bij. En
ja
bijvoorbeeld met eten, dat soort dingen, word je heel erg geholpen van de club. Dus ik kan eten meenemen als ik wil. En ja, voor de rest, ik woon alleen. Het is niet dat ik heel veel hoef te doen in het huis. Dus dat gaat prima. Het enige is soms misschien een beetje saai als je altijd alleen bent. Maar
Dan bel je Quilincy of Mas. Ja, dan dus zeg ik, kom maar even knallen.
Ja, daarom. Dat is het enige. Voor de rest bevalt prima, ja.
Nou, wat goed. Hey, ja, de luisteraars van deze podcast weten het. Ik ben een rugnummer-fetischist. Okay. Jij kwam binnen met nummer 21.
Ja.
Maar het duurde nog geen 2 weken volgens mij. En je kreeg al nummer 3.
Ja.
Wat doet dat met je? Of dat helemaal niks? Ben ik de enige die er opgewonden van werd?
Maar... Jij vindt het overigens, Johan, jij vindt het vervelend dat die rugnummers wisselen. Hè? Dat moet je ook even zeggen.
Nou, ik zou je eerlijk vertellen. Ik heb aan het begin van dit seizoen... Ja. Ik koop altijd een shirt. En ik vind het nooit leuk om de meest bekende spelers... Kijk, Jiménez of Wiefer, ja. Daar loopt heel de Kuip op mee. Dus ik probeer altijd... Vind ik dat leuk om een speler op mijn shirt te doen. Ja. Is het verleden ook niet altijd met de meeste. Ik heb ook Tim de Klerk en Jorginho Green op mijn rug. Dus niet altijd de meest succesvolle spelers geweest. Dus ik overwoog wel om jou te nemen. Maar ik dacht, ja, dat zal je straks weer zien. Dan koop ik dat shirt en na 3 weken is het een ander nummer. Ja. Dus ik heb het niet gedaan. Dus
goed uitgepakt dan toch?
Nou, zeker. Maar 21 is mijn lievelingsnummer. Dus ergens dacht ik...
Ja, ik vond het ook wel een mooi nummer, hoor.
Ja.
Ik vind het ook een mooi nummer.
Ja.
Ik vind het eigenlijk
maar 3 weer mooier.
Ja, als je verdediger bent en je mag nummer 3 pakken, dan pak je nummer 3.
Weet je wie de vorige nummer 3 bij Feyenoord was?
Boah.
Ja, quizvraagie.
Oeh. Mag ik ook mee?
Ja, mag ook, ja, doe jij ook bij mee.
Ik denk dat ik het weet. Nou, ja? Ik denk dat hij ook nog bij Feyenoord zit.
Ja.
Maar
dan weet ik het. Dan weet ik het ook. Lucha.
Ja, Geertruida. Ja. Die heeft ook nummer in de selectie wel gehad. Want die begon met 41 volgens mij. En die had op een gegeven moment... Ja, nee. 22 had hij. Nou goed, ga ik je helemaal niet mee vermoeien. Maar ja, dus, wel een eer, nummer 3.
Nou ja, dat sowieso. Ik denk als je nummer onder de
11.
Ja, dan is het altijd mooi.
Je zitten.
Ja, dan is altijd mooi om te hebben, denk ik.
Ja, ja. Hey, in deze podcast hebben we het al een paar keer nu over gehad. Je was heel lang middenvelder. Hoe kan het met jouw lengte en jouw postuur dat het pas zo laat de switch is gekomen naar de verdediging? Want ik denk, vaak zetten ze toch de lange mensen of in de spits of achterin.
Precies, of keeper. Ja.
Hoe kan dat zo zijn?
Nou,
dat het...
Sowieso ben ik heel laat pas gaan groeien.
Okay.
Of ja, redelijk laat. Ja, ja. Ik denk dat ik 16, 17, toen ben ik pas de lucht ingegaan. Dus ja, daarvoor was ik eigenlijk gewoon een best wel klein middenveldertje gewoon.
Speel je dan controlerend of speel je ook nog meer naar voren zelfs?
Nee, 6 of 8 wel vaak. Ja. Dus ik was nooit heel groot in die fase, dus ja, toen nog niet. En daarna was het wel zo dat ik werd dan heel soms een keer achterin gezet als er iemand ziek was of zo, weet je wel, dat soort dingen. En ja, ik weet niet, ik denk dat er gewoon niet echt per se over naast gedacht. En op een gegeven moment zei ze, mijn vader het wel tegen mij, van je kan toch centraal achterin met hartstikke groot snel. En dan zei ik altijd van, nee, als middenveld zeg je dan van, nee, ik wil toch niet centraal achterin, ik wil op middenveld blijven.
Voor toch een degradatie.
Ja, je wil toch middenveld, wil je dan toch zijn of zo. Maar ik weet niet waarom dat niet is gebeurd eigenlijk. Ik denk, heb ik gewoon niet over nagedacht, denk ik misschien, binnen de club toen. En ook vanuit mijzelf niet echt, niet zelf dat ik dat niet wilde of zo, dus.
Denk je niet achteraf, had ik maar eerder? Of denk je van, alles komt met een reden? Ja.
Dus... Hallo, hij staat nu in de Kuip te ballen iedere week. Dat maakt er niet meer uit. Of je dan
nee, ik denk niet, had ik maar eerder. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik ben blij met hoe het nu gegaan is uiteindelijk. En ik heb nu soort van, nu dat zo snel is gegaan, ben ik weer een beetje zeg maar ingelopen op leeftijdsgenoten misschien. Want ik liep natuurlijk wat achter dan.
Ja.
Dus,
heb je ooit in jeugdteams van Oranje gespeeld?
Nee, wel eens dat je dan bij zo'n voorselectie zit, dat je daar mag komen trainen en zo. Maar ik heb nooit interland gespeeld of zo.
Nee.
Dus nee, daar was ik allemaal niet bij betrokken. Maar ja, nu een soort van sprintje even ingezet en nu ben ik hier.
Is dat iets waarvan je nu ook begint te denken, nou, wie weet, Oranje?
Nee, ik had er nog niet echt over nagedacht. Mensen maken wel eens grapjes en zo natuurlijk, zoals jij nu ook een beetje doet.
Ja, ja,
van, zou dat kunnen? Of, maar ik had er niet, helemaal nog niet serieus over nagedacht.
Jij gaat wel een vakantie boeken voorlopig in juni.
Ja, die heb ik al geboekt.
Oh, okay. Dus, die gaat naar jouw aftrap, die gaat eerst kijken van privé zwembad, privé strand.
Dan gaan we niet naar bedragen vragen, maar ik denk dat wel een beetje kan lukken, toch? Hè?
Ja.
Ja, nee, dat moet wel goed komen inderdaad.
Ja, ja, ja,
nee, dus ik heb geen campingplaats op de Veluwe worden dit jaar.
Nee, dus die heb ik wel geboekt en nooit, nee, niet echt serieus mee bezig
geweest. Maar wel met annulering?
Nee, volgens mij, weet ik niet.
Thomas, wees nou slim. Doe dan die annulering er even bij. Want je weet...
Nee, maar als dat het geval is, dan maakt het ook niet uit. Dan,
nee, precies. Nee. Neem je dan maar voor niet.
Geld snel weg.
Nee, ja, dan daarvoor wel, toch?
Ja, dan ga ik wel. Weet je, dat doen we, dat spreken.
Ja, ja.
Ja. Hey, Bram van Polen is net al een beetje besproken. Ja. En laatst kwam hij in het nieuws dat ze zei, ja, ze zijn een monster van hem aan het maken bij Feyenoord. Wat doet dat als je dat leest en hoort?
Ja, monster vind ik een beetje heftig woord, zo een beetje overdreven. Maar ja, ik snap wel wat ze bedoelen, gewoon qua ontwikkeling en ook het fysiek gedeelte. Daar moet ik nog steeds, denk ik, stap in maken. En dat is, Ik heb natuurlijk wel, toen ik dan niet zoveel speelde, kan je daar veel mee bezig zijn. Mm-hmm. En ook wat kilo's aankomen en zo. En dat is wel fijn dat je die periode daarvoor kan gebruiken. Ja. Maar vaak als je gaat spelen, gaat het toch ook... Ik ben een persoon, bij mij gaat het ook weer snel af, zeg maar. En ik kom heel moeilijk aan. Oh, ja. Dus als je veel gaat spelen, gaan er ook snel weer wat kilootjes af. Dus ja, dat zijn nog wel dingen waar ik nog steeds stappen in kan maken. Dus monster wil ik niet zeggen.
Maar ja, kijk, deze club is ook een club met bijnamen voor grote spelers. We hebben de tuinman vroeger gehad, Julio Cruz. Ja. We hebben Gladiador, ook een verdediger, Senesi een paar jaar geleden. Heb jij al een bijnaam?
Nee, niet dat ik weet.
Heb je een suggestie?
Nee.
Dan kunnen we het hier droppen. Dan kunnen we het,
ik ga geen bijnaam
monster
voor
wil je niet, maar...
Nee, ik ga geen bijnaam voor mezelf is nu.
Heb je, want het spelersliedje heb je volgens mij ook nog niet. Ik zag wel laatst iets op online voorbij komen.
Er is wel iets...
Of heb jij maar wel gehoord, je spelersliedje?
Ja, ik kreeg doorgestuurd inderdaad. Maar ik weet niet of dat echt...
Maar ik dacht, ook dat kunnen we, als je een voorkeur hebt. Dus je bent een groot fan van de
Cucaracha. Ik ga niet voor mezelf verzinnen hier zo. Nee? Dat vind ik niet zo...
Nee, dat snap ik. Dat past ook wel bij.
Zou jij wel willen, hè? Voor jou ook gewoon.
Ik zou het super mooi vinden dat jij gewoon zelf bedenkt.
Dat ik nu even een liedje
vind. Noem je maar Hannibal Lecter. En ik wil dit liedje graag als mijn spelersliedje.
Dat zou wel gek zijn, toch? Als ik dat hier zo doe.
Ja, waarom niet? Je verdient wel in ieder geval een mooi liedje. Ik heb inderdaad wel iets online voorbij gekomen, maar ik heb hem nog niet meegezongen. Dus bij mij is hij nog niet geland als hij er al is.
Nee. Kan snel gaan.
Dat verdien je wel in ieder geval.
Hey, wat was je eigenlijk... je hebt VWO gedaan. Had je toen al het idee... je had geen plan B, zei je zelf.
Nee.
Het wordt voetballen of offensief wel.
Ja, ja.
Heb je andere interesse van... als voetbal niet had gelukt... had ik me wel die of die kant op willen begeven? Waar liggen jouw interesses?
Ja, als ik er nu over na kan denken... dan kan ik misschien wat interesse verzinnen, alleen in die periode niet. Zei ik altijd van, ook met leraar die vroegen 100 keer, wat wil je nou gaan doen? Of dit? Ik zeg, niks.
Voetbal.
Ja, voetbal, ja. Dus daar, maar ik heb, natuurlijk heb ik ook wel, ik zag bijvoorbeeld de criminele kant op, iets in die richting.
Kant?
Nee, niet zelf, zelf dingen beginnen te jatten, maar...
Een beetje drugsbaron, lijkt me wel nog.
Ja, nee, dat niet, maar...
Zo hebben we bijna snel bedacht. Thomas B. wordt het al heel snel.
Ja, dat klinkt niet goed, hè? Nee, dat klinkt niet goed. Nee, maar dat vind ik altijd wel interessant. Oh, ja. Dus hoog in de politie, als ik series kijk, zo vind ik altijd leuk dat slingen. En dus misschien criminologie, dat soort. Vroeger riep ik altijd advocaat, omdat ik... Ja, omdat ik altijd, mijn moeder zei het ook, omdat ik ging altijd in discussie zo thuis. Dus dan vond ik dat wel leuk. Maar als ik eenmaal kreeg ik eenmaal te horen een beetje hoeveel je daarvoor moet doen omdat je aan het studeren bent en zo. En toen haakte ik wel vrij snel af. Alleen, dus dat is het enige misschien. En voor de rest nooit echt, ook niet in verdiept. Dus omdat ik dat gewoon niet wilde. Dus niet heel veel interesses voor de rest.
Ja, je gaf net ook aan van ik moet fysiek nog wel stapjes maken. Ben je al inmiddels lid van de Breakfast Club?
Ja, daar ben ik altijd lid van geweest. In de laatste periode niet meer.
Omdat je dus
speelt? Ja, er zijn meerdere dingen. Ik heb ook Combat Club bijvoorbeeld gedaan. Dat is wat vechten en zo, dat soort dingen. Ja. Een beetje boksen. Dat heb ik ook gedaan. En dat deed ik dan met de Breakfast Club ook. En Breakfast Club ben ik op een gegeven moment uitgestapt. Omdat ik toen meer die Combat Club ging doen. Dus je doet niet altijd alles tegelijk.
Ja.
Maar ik heb dat wel veel gedaan, Breakfast Club. En op een gegeven moment als je meer gaat spelen, worden dat soort dingen ernaast. Iets minder, maar zo'n Breakfast Club, dat kan je wel altijd doen. Ja, dan kom je iets heel op de club.
Oh, dus niet dat je... Het is maar een lidmaatschap van de Free Fit, of weet ik wel, die partijen heten. Dan kan je gewoon met één wanneer je wil.
Nee, als je er eenmaal bij zit, is wel de bedoeling dat je komt. Volgens mij dat wel. Alleen, ik denk als ik nu aangeef van ik wil pers in een Breakfast Club, dan ga ik eerder naar de club en dan wil ik in de Breakfast Club. Maar nu doe ik bijvoorbeeld... doe ik gewoon wat extra pure krachttraining vaak en wat mobiliteit, omdat ik best wel stijf ben.
Vanuit de club of vanuit jezelf?
Vanuit de club. Okay. En vaak wat mobiliteit elke dag, omdat ik best wel stijf ben in mijn heupen en zo.
Ja.
Dus daar kan ik ook in verbeteren. En dat is misschien wat makkelijker te doen als je veel speelt.
Ja. Hey, jij traint. Je hebt een tijd lang, toen je niet speelde, natuurlijk vooral moest je het hebben van de trainingen en daar de minuten maken. Dan sta je elke week, vermoed ik, tegen Ueda of Giménez. Vertel eens, hoe is dat? Om tegen deze twee spelers, waarvan eentje die we al heel goed kennen, omdat hij natuurlijk elke week de doelpunten maakt. En de andere hebben we er natuurlijk niet er heel veel van gezien. Wat voor twee spitsen zijn het? En hoe goed word je daarvan als verdediger om daar elke week tegen te trainen?
Ja, vooral aan het begin weet ik nog wel, dat zei ik ook wel tegen vrienden van me of zo. Van, viel me gewoon, het was wel heel anders dan wat ik gewend was natuurlijk. Ja. En ook.
En wat wie was de spits bij Zwolle?
Lennart T hadden we en Velios hadden we. Dus ook geen slecht. Nee. Maar qua loopacties en zo had ik vooral aan het begin wel het gevoel van dit is wel even anders. En dat ik veel meer moest opletten. En Ayase bijvoorbeeld ook, die springt zo hoog. En die is, dat is niet normaal. En die is ook echt sterk. En die die kan zo goed afronden ook. Als die een kans krijgt, dan hangt hij vaak wel. Dus dat soort dingen, maak je elkaar denk ik beter van. Ik denk dat zij beter worden als zij tegen ons... Ja. Als je tegenover elkaar staat, word je gewoon beter. En vooral aan het begin had ik daar wel... dat ik wel dacht van, oké, dit is een ander niveau, dat zeker. En op een gegeven moment groei je daar steeds meer naartoe. En word je daar beter. En ik denk dat het voor beide kanten goed is.
Wie is nou de speler waarvan je het meest onder de indruk was toen je bij Feyenoord kwam? Dat je dacht, wow, ik had wel verwacht dat hij een bepaald niveau had, maar zo goed?
Zo. Ik vond, ja, Mats Wiever vond ik gewoon gelijk wel goed. Ja, dat is natuurlijk, ik zat er ook voor tv. Ik dacht van, ja, die komt van KKD. Ik denk dat ook een beetje natuurlijk. Dus dat is me wel, dat hij wel echt goed was, zeg maar. Dat viel me wel op. En sowieso, ja, ik had bij de hele verdediging eigenlijk wel van, daar let je misschien het meest op dan. Ja. Van, zo, dat is echt wel een ander niveau. En dat had ik bij eigenlijk al die gasten achterin. Dat zijn gewoon zo echt hele goede spelers allemaal. Dus ik had het bij hun allemaal wel, denk ik. En ja, voor de rest, ja, iedereen. Het is zo anders als je daar komt trainen. Ten opzichte van bij PEC komt trainen. Dus je vindt iedereen eigenlijk wel goed aan het begin.
Is het voor jou misschien ook geen redding geweest? Dat klinkt misschien een groot. Dat PEC degradeerde. Want je debuteerde natuurlijk nog wel in het Eredivisie. Aan het einde van het seizoen debuteerde je. Dus je nu nog in de basis tegen PSV de laatste wedstrijd van het seizoen toen.
Ja, op middenveld trouwens.
Op het middenveld. Ja. En ja, daarna was natuurlijk PEC in de keukenkampioendivisie. Is dat niet jouw redding geweest dat je daar...
Ja, dat dacht ik natuurlijk ook wel. Omdat je dan gewoon meer kans maakt om te spelen. Ja. Alhoewel ik achteraf misschien, ik weet niet... Ik weet dat ik wel goed lag zeg maar bij Dick Schreuder en Johan Plat in die tijd. Dus ik weet niet hoe dat was gegaan in de Eredivisie. En hoeveel vertrouwen zij in mij hadden gehad daar. Dus dat weet ik nu, het was gelopen, maar het heeft in ieder geval zo achteraf niet slecht voor mij, voor mij uitgepakt. Nee, en ja, daar minuten maken ze blijkbaar voor veel andere gasten, dat werkt toch wel misschien.
Ja, ja. Hey, we gaan richting het einde van het seizoen. Wij spelen nog steeds voor het kampioenschap mee, alleen is dat natuurlijk niet heel realistisch. Hoe erg leeft die bekerfinale binnen de ploeg?
Ja, wel serieus.
Is dat iets wat dagelijks besproken wordt of is het...
Dat weet ik niet. Maar natuurlijk leeft dat heel erg. Uiteindelijk wil je als speler wil je prijzen pakken. Ik heb ook vorig jaar dan kampioenschap misgelopen.
Ja. Ja.
En dan nu worden we hoogstwaarschijnlijk geen kampioen. En de Johan Cruijffschaal natuurlijk gemist. Dus dat is allemaal gemiste kansen wel. Dus zo'n beker kan wel... Als je toch hoopt tweede te worden... Of ja, je hoopt eerste, maar nu is tweede realistisch. Dan maar tweede, Champions League veilig zetten. Dan zou het wel mooi zijn als dat... Of in ieder geval, het maakt het seizoen een heel stuk beter, denk ik, als je dat met een beker kan doen.
Ja.
Dus dat is voor iedereen een gevoel. En ja, ik zeg, een prijs winnen, dat is toch wat anders, denk ik. Dat wil je wel als speler. Dus dat leeft wel serieus, zo'n beker. Ja, dus niet dat we denken... We hebben ook goede tegenstanders voor uitgeschakeld.
Ja, zo,
dus,
absoluut. Ja, absoluut. Dus, en ook eentje die eraan komt, want NEC
is ook ploeg die zijn ook heel goed bezig. En inderdaad, omdat we PSV in die beker natuurlijk hebben verslagen, dat zijn wel mooie dingen, denk ik, wat zo'n beker misschien nog mooier maakt.
Ja, zeker. Als je dan moet kiezen, ik denk dat je het antwoord net hebt gegeven, want je speelt waarschijnlijk over een paar weken ook tegen Ajax thuis.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook eentje is die je agenda toch hebt omcirkeld.
En ja, wordt leuk.
Ja. Word leuk. Als je dan moet kiezen, waar kijk je er meer naar uit? Naar Ajax thuis of toch de NEC voor de bekerfinale?
Zo. Ik denk... Zo, ja, ik heb de klassieke uit heb ik helemaal niet gespeeld. Hier thuis is toch... Ik denk dat hier thuis wel echt anders is, maar... ik denk beker, omdat je een prijs kan winnen.
Ja.
En die sfeer zou ook heel mooi zijn, denk ik, bij zo'n bekerfinale. Dus alleen Ajax thuis is ook wel een hele mooie waar ik wel
dat is een dingetje hier, hè? Ik weet niet of je dat
wist. Nee, is me opgevallen inderdaad. Ja. Dat wel een beetje gevoelig ligt hier. Maar nee, daar heb ik wel ook echt zin in. Dat zijn wel wedstrijden waarvoor je, zeg maar, voetballer bent geworden.
Ja. Hey, we gaan langzaam richting de afronding, want wij hebben al zoveel tijd voor jou ingenomen. Heb je nog dromen? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, want het is natuurlijk zo snel gegaan. Durf je nu al langzaam te dromen? Ja, Nederlands elftal hebben we net een beetje voorzichtig besproken.
Nee, maar het zijn wel dromen natuurlijk, toch?
Er zijn ook competities of clubs waarvan je zegt, dat zou ik echt super mooi vinden om daar nog heen te gaan. Of zeg nee, ik wil de rest van mijn leven bij Feyenoord spelen. Mag, hè?
Spreken we dat nu af?
Ja, spreken we dat nu af? Pakken we
dan is dat nu geregeld?
Bij de tekenen even, ja.
Nee, ik ben wel iemand van, ik droom wel groot. Ik heb zoiets van, ja, waarom zou het niet kunnen? Dat heb ik altijd gehad, denk ik. Van waarom niet? Dus ik droom wel groot. En ja, ik weet niet of het altijd handig is om dat uit te spreken. Maar ja, je kan wel toch... Ja, natuurlijk droom ik van de Nederlandse elftal. Dat heeft iedereen, denk ik. Dat zou zo mooi zijn als je daarvoor kan spelen. En voor de rest, ja, heb je de topcompetities. Engeland vind ik iets bijzonders. Ja, je hebt iets extra's of zo. Dus het lijkt me heel vet om daar te spelen. En Spanje, ja, ook heeft me ook altijd wel getrokken. Ja, het is niet zo dat Italië, Duitsland, alles is mooi. Alleen Engeland, Engeland, Spanje vind ik altijd wel... Als ik het voor het kiezen heb, vind ik dat de twee mooiste, denk ik.
Het zou wel mooi zijn als ik iemand zeg... Ik heb altijd gedroomd om te spelen in Georgië. Ja.
dat zou wel leuk zijn.
Dat je denkt, oké. Nou ja, dit zijn natuurlijk wel de competities. Ja, waar,
ik denk dat dat voor de meeste spelers...
Welke competitie denk dat het best bij je past?
Zo. Misschien uiteindelijk... Ja, ik weet niet. Spanje misschien, denk ik. Ja...
Ja, ik zie jou dus echt heel erg in de Bundesliga, zie ik je echt wel huishouden.
Ja, Bundesliga, ja, maar ja, nee, klopt. Huishouden in de Bundesliga.
Ja, goed, je bent geen monster dan, maar een klein monstertje voor je misschien dan.
Ja, 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 maar ik kijk altijd wat meer Engeland en Spanje.
In Nederland zijn we natuurlijk heel gefocust op Engeland. Maar
ja. Ja, nee,
daar
ja,
zijn helemaal klerenkasten. Daar zijn elke week twee tegen Lukaku.
Dan moet je wel, ja, nee, maar dan heb je elke week gewoon zo'n wedstrijd. En dat is wat het heel mooi maakt, denk ik. En dat is wel, dat vind ik heel leuk, alleen... Ja, het is ook
wel
heel
even een verzoek namens mezelf, maar ik denk ook namens de rest in de Kuip en in die vanaf huis naar Feyenoord kijkt en lief hebt. Wacht, nog wel even een paar jaar mee wachten alsjeblieft.
Ja, nee.
Tot wanneer loopt je contract?
Tot de 27.
Oh.
Dennis, even verlengen die handel. Want
nou, 27 is nog even, toch?
Dat is
nog
wel even.
Ja, maar tegenwoordig moet het al minstens 5, 6, 7 jaar vastleggen.
Ja, gebeurt wel steeds meer tegenwoordig.
Nee, dat was super. Hey, Thomas, ja, Ik denk dat we nog drie kwartier en nog een uur met je zouden kunnen ouwehoeren. Maar ik denk dat we het hier even bij moeten laten. Super bedankt voor jouw aanwezigheid hier in het mooie Kuip. We hopen nog heel veel van jou te mogen genieten.
Ja.
We hebben straks een klein bedankje voor je. Die ga ik jou straks na de show geven als bedankje voor deze.
Ik weet
niet
of je huis nog moet decoreren. Of,
nou ja, er kan wel wat bij, ja.
Nou kijk, dan hebben we wat moois wat je misschien aan de muur kan hangen.
Okay.
Nee, bedankt, heel veel succes. Pak Ajax en pak de beker. En pak ook die andere wedstrijden.
Gewoon alles pakken.
En dan spreken we elkaar misschien weer in de toekomst. Om dan nog te kijken van hoe snel het gegaan is. En dat je dan ook de basis speelt bij het Nederlands elftal. Ik zie het allemaal gebeuren.
Het zou heel mooi zijn.
Ja, ik wil toch mijn gelijk halen.
Gaat hij het nu toch doen?
Ja.
Je zei dit voordat je binnenliep, zei je dat al tegen mij.
Om even te zien dat ik toch wel kijk op heb. Ik krijg af en toe wat kritiek van jou. Nee, in het begin van het seizoen, dus FC Afkikken, dat ken je waarschijnlijk ook wel. Die hadden het begin van het seizoen, werd ik gebeld als Feyenoord-volger. En die vroegen van, joh, wie wordt nou de verrassing van Feyenoord? En de twee mannen van Afkikken, die zeiden alle twee, Paixão. Toen dacht ik, ja, die was vorig seizoen al basisspeler, dat is flauw. Ik heb, er staat op beeld, dus dit kunnen mensen opzoeken. Ja. Ik heb toen de naam Thomas Beelen geroepen.
Oké.
Okay. Ja. Ik had niet verwacht dat hij het zo snel zo goed zou doen.
Maar
die eerste potjes die je speelde, toen die oefenpartijtjes, dacht ik meteen van zo, er staat wel iemand. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb je bij PEC Zwolle voor seizoen niet gekeken. Dus ik kon niet beoordelen van, nou, er komt nu wat aan. Maar ik
op heb, gevoel.
Ja, daarom zeg ik, daarom overwoog ik je shirt. Dus hou je nu shirt nummer 3 of ga je weer switchen?
Nee, ik hou wel 3.
Volgend seizoen neem ik nummer 3 op mijn rug. Gatzee.
Thomas,
bedankt en maak er nog een mooie eind van het seizoen van.
Yes, gaan we doen. Bedankt.